God heeft een doel met ons. En we kunnen daarin meegaan. Maar we kunnen ons ook daarvan distancieren. En dan zien we vanzelf wel aan het einde waar we uitkomen. Maar ik ga liever, beweeg ik in het wil van God en in het doel van God. En voor degenen die dat willen en kunnen, mag opslaan Openbaringen 21, Openbaringen 21, de versen 1 tot en met 5. Dat speelt zich af op het eiland Patmos. En Johannes die heeft zoveel bijzondere visioenen. En ze zijn allemaal betrouwbaar. Hij heeft ze opgeschreven, gelukkig ook voor ons. En Johannes die schrijft daar. Je moet bedenken, hij hoort niet alleen, maar hij ziet ook. Hij staat midden in open visioenen. En God laat hem het ene indrukwekkende beeld naar het andere zien. En hij moet het opschrijven. Voor de gemeente in Azië, maar ook voor ons. En Johannes die schrijft, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Dat is wat, de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Weet u, de Bijbel is toch zo'n fantastisch boek. Echt waar. Het is met niets ter wereld te vergelijken. Dit boek is met niets te vergelijken. Het geeft ons alle relevante informatie uit het verleden. Het geeft ons leefregels en instructies voor het heden. David zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet, het is een licht op mijn pad. Het geeft me inzicht, het openen van uw woord verspreidt licht, het geeft me helder inzicht hoe te leven. Johannes spreekt over het waarachtig licht dat gekomen is. Dat is de logos die vlees werd in Jezus Christus. Maar hoeveel mensen willen wandelen bij dat licht? Wij zijn onze eigen licht. Kunstlicht. Ja, kleine nietige vuurvliegjes. De Bijbel is met niets te vergelijken. Het vertelt ons over het verleden, wat we moeten weten. Het vertelt ons over het hier en nu, wat we moeten weten om te leven, om op weg te gaan naar de nieuwe toekomst. Maar het geeft ons ook troostrijke informatie over wat staat te gebeuren. Ik zag vanochtend een fragment van een interview met Paul van Vliet over de verwondering. Ik vind het altijd wel goede interviews. En hij dacht niet dat er wat na dit leven was. Dat is zijn mening. Eigenlijk wel verdrietig. Want er is wel wat na dit leven. Het woord van God zegt het. Het woord van God spreekt over een nieuwe hemel. Het woord van God spreekt over een nieuwe aarde. In beelden natuurlijk. En daarom wie de inhoud van de Bijbel niet verstaan, die niet weet hoe geweldig dit boek is, die kun je vergelijken met een straatarme Arabier. Een straatarme Arabier. Die zit op een dor, woest, droog stuk land dat hij heeft. Maar hij weet niet dat hij bovenop een olieveld zit. Dat is ieder mens op aarde die de inhoud van de Bijbel niet op waarde kan schatten. Die is te vergelijken met zo'n Arabier. Hij lijdt honger, hij weet niet hoe hij zich moet voeden en hij zit op miljarden aan olie. Zo is het. En oh, wat zit de wereld vol met vooroordelen. Johannes mocht het zien. God zegt, zie. Johannes, kijk. Ik maak alle dingen nieuw. Ik ga het nieuw maken. Dat is mijn verwachting. Ik ben niet positief gestemd over de wereld, want ik ken de natuur van de mens en ik weet wat er gebeurt als mensen niet naar God luisteren en in zijn licht wandelen. Dus wat dat betreft denk ik, als de welvaart in ene als een plumpudding in elkaar zakt, we zijn nu allemaal nog gelukkig, maar we houden vast aan het materiële, maar als het materiële instort, waar houden we ons dan nog aan vast? We hebben geen houvast meer. En dan krijgen we geweldige demonstraties, want onze goden zijn ingestort van het materialisme. We gaan het meemaken. Vroeg of laat gaan we het meemaken. En dan raken de mensen hun houvast kwijt, want het is alles wat ze hebben. Degene die God geloven op zijn woord, degene die God vertrouwen, die echt weten dat het woord betrouwbaar is, en die hebben gehoord, zie, ik maak alle dingen nieuw. Die vragen zich af, ja, maar wanneer begint dat? Wanneer gaat God deze dingen doen? Dan heb ik heel goed nieuws. De Heer is al begonnen met de dingen nieuw te maken. 2000 jaar geleden. Paul zei, er is geïnitieerd. God heeft een plan geïnitieerd. Want wat hebben we nodig op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde? Nieuwe mensen. Maar daar komen we straks nog op terug. Het is al begonnen. Weet u, Johannes mocht een kijkje nemen in de toekomst. En niet alle beelden die hij zag, moet je letterlijk nemen. God werkt met symbolen, God werkt met beelden om metafysische zaken helder te communiceren. Maar hij zag het en hij was gefascineerd. Dus we waren in de toekomst, maar nu gaan we in onze tijdmachine. We gaan in onze denkbeeldige tijdmachine, dat wil zeggen onze menselijke fantasie, gaan we terug naar de tijd. En het kan heel snel. We zijn er al. Heeft u iets gemerkt? Waar zijn we? In Bethlehem. Nee, niet in Bethlehem. Ja, wel in Bethlehem. We zijn in Bethlehem. Nee, niet in Bethlehem. Zie je, dat gaat als je te snel reist. Dan gaat het fout. We doen er nog een keer over. Ik ga een paar kilometer verderop. Waar zijn we? Help me dan. Wie zijn Nazareth? Heel goed. Iemand die de tijdmachine kan besturen. We zijn in Nazareth. En we zien daar een jonge dame. En ze is in haar huis bezig. En in ene verschijnt er een engel aan haar. En we gaan het lezen. Want tijdreis is prachtig in je fantasie. Maar je moet niet doorslaan, dus je moet wel de lamp voor je voet, de Bijbel, erbij houden. We gaan naar Lucas 1. Bekend gedeelte. Onze tijdmachine is daar aangekomen. En wat ging het snel? Niets gaat sneller dan onze gedachten. Dat gaat sneller dan het licht. Onze verbeeldingskracht. Oké, en dan gaan we naar Lucas 1 vanaf vers 26... En we lezen tot 35. En Lucas heeft het allemaal keurig voor ons opgeschreven. En Lucas die schrijft, in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was, met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van de groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maar Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Tot zover. Prachtig verhaal. Weet u, Maria is een vrouw zoals wij, Paul zei het in de inleiding. Maria was ook niet op haar achterhoofd gevallen. Maria wist dat ze geen relatie met een man, geen omgang met een man had gehad. En dan verschijnt die engel, die indrukwekkende figuur, en die vertelt eventjes dat ze zwanger zal worden. Dat ze een zoon gaat baren. Ze begrijpt het niet en ze zegt ook tegen die engel, hoe kan dat? Ik heb geen omgang met een man gehad. Maria was net zo bij de tijd als wij. Maar dan zegt die engel iets heel bijzonders. En dat moeten we echt verstaan. Hij zegt, de Heilige Geest zal over je komen. En omdat de Heilige Geest van God over je komt, daarom zal ook het babytje dat uit jou geboren wordt, Zoon van God genoemd worden. Omdat hij bovennatuurlijk is verwekt. En als iemand nog twijfelt aan de woorden van Gabriël, bestudeer de evangelie. Was hij bovennatuurlijk, Jezus? Of was hij bovennatuurlijk? Natuurlijk bovennatuurlijk. Amen? Als er iets bovennatuurlijk was uit het menselijke geslacht, is het Jezus. Maar eerlijk, de vraag van Maria was gewoon heel eerlijk. Hoe kan dat? Misschien heeft ze de buik wel even vastgehouden van even checken. Hoe kan dat? Ik zag, gisteren sprak ik in een andere gemeente, gisterochtend. En er was een paar, hun huwelijk had ik mogen inzegenen. En ik vroeg hoe het met ze ging. Het ging goed met ze. En in ene zei zij van, ik ben in verwachting. En ik zag een klein buikje. En intuïtief stak ik mijn hand uit. Ik zei, oh sorry, nee. Zegt ze, is niet erg. Maar je zal gevoeld hebben. En die zei, hoe kan dat nou? Hoe kan het geschieden? Hoe kan het gebeuren? Ik heb geen omgang met een man gehad. En Gabriël zegt, nee, de Geest van God zal over je komen. En dat is krachtig, mensen, de Geest van God. Ik ga u bewijzen hoe krachtig de Geest van God is. We gaan weer in de tijdmachine. Als Lies even wil checken dat we goed uitkomen. We gaan nu weer terug, heel ver in de tijd. Je voelt het niet, want het is een prachtige tijdmachine. Maar we komen aan vlak voordat God het leven op aarde gaat scheppen. En we kijken en we stappen uit op de aarde in onze denkbeeldige ruimte pakken. En wat zien we? Duisternis. We zien water. We zien stof. We zien een ruig landschap. Er is helemaal niks wat we herkennen. We zouden zo op een andere planeet kunnen zijn. Maar we zijn op de aarde. En dan gebeurt er iets. En dan komt de Geest van God over de wateren. Je leest het in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. Het is meervoud. Hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg. En duisternis lag op de vloed. En dan staat er, en de Geest van God zweefde over de wateren. De Bijbel heeft, als hij over de hemel spreekt, dan zijn er drie betekenissen. De hemel is de atmosfeer, daar waar de vogels vliegen. Dat is de hemel, wordt de hemel. Jezus spreekt over de vogelen des hemels. De hemel is ook het universum, waar alle sterren zijn, de ontelbare sterren. En de hemel is de dimensie die de plaats van God is, waar God verblijft. En waar wij naartoe gaan, als we ontslapen, als we sterven. als Jezus vertoeft. Maar de geest van God komt over de aarde. En wat doet die geest? Iets geweldigs. Wat doet die geest? Woensdag zijn de winkels zeker open, nu misschien ook, maar woensdag zeker. Ga naar de groenteman. Loop een groentezaak in. Kijk naar alle fruit. Kijk naar alle groenten. Ga naar een supermarkt. Kijk naar alle gerechten die er zijn. Allemaal voedsel. Komt door de geest van God. Zeg niet, dat heeft meneer Albert Heijn gemaakt. Albert Heijn maakt geen bananen. Albert Heijn verkoopt bananen. Hij koopt ze in. Maar hij maakt ze niet. En hetzelfde geldt voor Jumbo en Lidl en hoe heten ze? Action? Of is dat weer wat anders? Oh. Ja, je ziet, ik doe weinig boodschappen. Oké. Okay. Zie hoe krachtig de geest van God is. Want wij zijn allemaal stof. De grote walvissen die door de oceanen gaan, zijn stof. Die kleine irritante fruitvliegjes, die altijd verschijnen als je ze niet kan gebruiken, toch? Ik heb een leuke anekdote voor jullie. Ik sprak een keer in een gemeente en in ene kwam er zo'n klein fruitvliegje. En in plaats dat hij gewoon fatsoenlijk gaat zitten naar de preek zitten luisteren, gaat hij mij lastigvallen in mijn gezicht zo. Maar ik had nog nooit in die gemeente gesproken, dus ik had niet de vrijmoedigheid om dit te doen. Of... Want moet je voorstellen, als dit een paar keer gebeurt, dit. Kun je voorstellen wat die mensen denken? Dat hebben wij weer. Maar de geest maakt dat fruitvliegje, maakt die walvis, maakt de groente, maakt het fruit. Maak de bomen, de meren, de vissen en de mensen. Dat is de geest van God die over de wateren zweeft. En wat zegt Gabriel? Maria, maak je niet druk. De geest van God zal over je komen. Er zijn altijd heidenen, zal ik ze maar noemen. Ik hou van de heidenen hoor, echt waar. En die hebben ook biologie gehad, weet je wel. En ze zo, maag kan niet zwanger worden. Domme christen. Zijn die christenen toch dom, zeg. Oh, zijn ze dom. Maag kan niet zwanger worden. Maar hij vergeet dat hij veel meer geloof heeft dan wij. Want als wij geloven dat een maagd zwanger kan worden, dan hebben we al 50% van de oplossing in de vrouw. Om het mogelijk te maken. Maar de man die lacht. Die had helemaal niks aan het begin. Of wel. En die gelooft dat toeval man en vrouw heeft gemaakt. Want als je niet in God gelooft, dan moet je in toeval geloven. En dan geloof je dat uiteindelijk, aan het eind van de scheppingsweek, man en vrouw zijn gemaakt uit stof van de aarde. Ik heb wel eens een collega geplaagd van mij, en die had ook moeite met de maagdelijke geboorte van Maria. En dan zei ik, man, dat is nog niks. Er is een vrouw, ik ken een vrouw en die had nooit een baarmoeder. En die werd zwanger. En die heeft leven voortgebracht, dat wil je niet weten. Kijk, je moest op glazen gaan, zo. Of je de nacht ervoor te veel gedronken had. En hij zegt, oh ja, hoe dan, wat dan? Ik zeg, moeder aarde. Ja, ik zeg, man, dat is toch wat je gelooft? Moeder aarde was woest en leeg, hebben we net gelezen. Maar de geest van God zweefde over de wateren. Ik sta hier omdat de geest van God over de wateren zweefde. En niet omdat een paar chemicaliën een kettingbotsing hadden op knooppunt 24 of wat dan ook. Of is dat wat we geloven? Geloven toch niet. Kijkers thuis, geloven toch niet. Laat je niks op de mouw spelden. Chemicaliën organiseren zichzelf niet. Als je goed luistert, kun je in de huiskamer amen horen van sommigen. Hoe zal het gebeuren, zegt Maria. Gabriel zegt, Maria, maak je niet druk, de geest van God komt over je. En de geest van God die uit stof alles heeft gecreëerd, kan ook nieuw leven in jou maken. En het is ook gebeurd. En die persoon die bleek ook inderdaad de Zoon van God te zijn. Want wat hij deed kon niemand. Wie kan er tegen de storm zeggen, zwijg, ga liggen. Nou, we kunnen het allemaal zeggen. Maar wie laat het ook gebeuren? Jezus. Wie wekt doden op? Jezus. Wie kan het niet zijnde tot aan zijn roepen? Romeinen 4. Jezus. Beetje brood. Hij voedt een klein voetbalstadion. Dat is het niet. Dat is een scheppingswonder. Hadden we het gisteren over in de kerstnachtdienst. De geest van God. Weet u, Jezus, we hebben het erover gehad, is de levende steen. En op die steen bouwt God zijn geestelijke toekomst. Ik heb hier opgeschreven wat in 2 Petrus staat, 1 Petrus 2 vers 6. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, dat is de voorwaarde, die zal niet beschaamd worden. Hé Petrus, wat zeg je nou? God legt in Sion een hoeksteen en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Wie is die hoeksteen? Dat is Jezus. Wij vieren met kerst de geboorte van de hoeksteen waar God zijn hele geestelijke gebouw op bouwt. Dat is wat we vieren. En dan zul je misschien zeggen, nou ja, oké, ik bouw mijn geloof niet op hem, wat dan nog? En de ander bouwt zijn geloof wel op hem, wat dan nog? We gaan allebei dood. Dat klopt. Alleen de dood is niet het einde. En daarom zegt Petrus, en ieder die zijn geloof, zijn vertrouwen op Jezus stelt, die zal niet verloren gaan. Die zal behouden worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom heeft hij het gegeven? Opdat een ieder die gelooft, daar heb je het weer, die op hem vertrouwt, een ieder die op hem vertrouwt, die gaat niet verloren. Die tussenzin staat er niet voor. Als opvulling, dat is de voorwaarde voor onze behoudenis. De cipier in Filippi, na de aardbeving, toen hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren en iedereen bleef daar gewoon staan. De gevangenisdeuren waren open, maar Paulus en Silas stonden daar. En de gevangenen waren zo geïntimideerd, ze vergaten gewoon te vluchten. En die man roept, wat moet ik doen om behouden te worden? Want hij had het evangelie gehoord. En Paulus zegt, stel je vertrouwen op Jezus. Mensen, het gaat zo hard. Ik heb hier nog in de kerkbank gezeten, de gereformeerde kerk, toen was ik net zo groot als Luc ongeveer. En ik snapte er helemaal niks van. Ik snapte er echt niks van. Ik wist wel dat er een God was en ik wist dat Jezus er was, maar ja, 4 jaar, wat weet je. Of ik was 5, ik weet het niet meer. Nou, hier stond, het zag er heel anders uit dan nu, maar hier stond een imposante man, dominee Thewe, een gezette man, een grote gezette man. Daar speelde een organist, meneer Dierdorp neem ik aan, een magere man. Zo gezet als de dominee was, zo mager was de organist. Daar zaten de ouderlingen en daar zaten de diakenen, die op banken. Heel indrukwekkend. En ik zat daar, als een klein mannetje, kon net over dat ding kijken. En ik probeerde me voor te stellen hoe dat nou geestelijk was. Toen dacht ik, die dikke, die forse, dat is God. Dat dacht ik echt, dat is God. Want die had ook steeds het woord, dus en dat was Jezus. Want er was er maar één. En ik wist dat er een God en een Jezus was. Die mensen daar waren de herders. En de mensen die daar zaten waren de engelen. Dat dacht ik echt. Mijn godsbeeld is sindsdien wat veranderd en aangepast. Ik zie het iets beter nu. Maar dat was echt mijn beeld. En kijkers thuis, misschien heeft u ook een beeld van Jezus. Of van God. Niet zo simplistisch als het beeld van mij toen ik klein was. Maar ik daag u uit, wie je ook bent. Wetenschappelijk getraind of niet. Onderzoek nou eens of het beeld van Jezus dat u hebt, of dat jij hebt, onderzoek eens of het klopt. Want zijn aanspraken zijn te geweldig, zijn te groots om ze zomaar even naast je neer te leggen. Of op vooroordelen, aannames te surfen, die je nu eenmaal vermoedt of hebt gehoord. Onderzoek het nou eens zelf. Eens kijken tot welke verrassende standpunten u misschien, of jij misschien gaat komen. Ik zei het al, Johannes is op Patmos. Hij zit niet op het eiland Paddo, dat hij daarom al die beelden ziet. Nee, hij zit op het eiland Patmos. En hij krijgt visioenen van God, openbaringen van God over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En Jezus heeft ons geleerd dat als een mens sterft, dan zal die worden als de engelen. We krijgen een verheerlijk lichaam, we krijgen een duurzaam lichaam dat niet meer kapot gaat. Je hoeft niet meer naar de pedicure, je hoeft niet meer aan je gewicht te denken. Je hebt geen degeneratie meer. Misschien wel lachrimpeltjes, maar die worden niet erger. Je hoeft je niet steeds op te laten rekken voor ongelofelijke bedragen. Je glad te laten trekken. Hoeft niet. Je krijgt een verheerlijk lichaam. We zullen zijn als de engelen, zegt Jezus. Maar om in die nieuwe hemel te komen, die nieuwe aarde te erven, moeten wij ook nieuw zijn. Ik heb hier geschreven, wat moeten wij doen als we daar deel van willen uitmaken, van die nieuwe hemel, van die nieuwe aarde, van die nieuwe werkelijkheid die God heeft beloofd? Wel, als wij deel willen uitmaken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zullen we eerst zelf vernieuwd moeten worden. Mijn vraag, kijkers thuis en hier, bent u al vernieuwd? Ben jij vernieuwd? Want het is noodzakelijk voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik verzin dit niet zelf, dit komt niet uit mijn duim, dit komt ook niet uit een sprookjesboek, dit komt uit het betrouwbare woord van God. Take it or leave it. De belangrijke vraag. Daarom zegt Paulus dat het alleen door Christus Jezus kan. De Bijbel zegt dit in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Zie, alles is nieuw geworden. Ik ga niet uitleggen helemaal, maar ik ben nu in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Van binnen is er iets veranderd in mij. En daarom, als ik sterf, weet ik door geloof en door het verzoenend werk van Jezus, wat ik geaccepteerd heb, geen verdiensten van mij, ik heb het geaccepteerd. Ik weet die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat is mijn uiteindelijke bestemming. Niet zorgvliet en eeuwige rust en hoog en droog en hoe de begraafplaatsen ook heten, of veilige haven. Nee, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar is mijn bestemming. Ik heb geen idee waar mijn vader is, mijn aardse vader. Dat is niet veel. Ik zeg dit niet spottend, hè? Maar er is niet veel meer van over. Maar ik weet waar mijn werkelijke vader is, bij mijn hemelse vader. Want er is meer dan dat het oog ziet. Mijn lichaam is de verpakking waarin ik mag wonen. Zoals uw huis waar u straks naartoe gaat, dat heeft u gehuurd. U heeft het gekocht onder een hypotheek. Maar u moet het een keer verlaten. Maar zo moet je ook je aardse huis een keer verlaten. En dan kan je wel stoer doen van hier komt niemand binnen en aan mijn lijf geen polonaise. Maar als magere hein komt, heb je niks te zeggen. Nee. Wie weet wie magere hein is? De man met de zeis. Dat is een beetje een spottende naam hè, voor de dood. Hè? Dat je niet denkt dat het de melkboer is. Het is de dood. En dan, weet je, er was een man, ik geloof dat hij, nou ik zal zijn naam niet noemen, maar hij is al lang overleden. Er was een atheïst en hij deed alles om die Bijbel maar te vernietigen. Hij was echt een van de antichristen. En op zijn sterfbed had hij het toch zwaar. Toen hij aan het eind van zijn leven kwam, toen hij dus niets meer in handen had, had hij een verschrikkelijke doodstrijd, heeft het uitgeschreeuwd. Waarom? Hij had de hoop, had hij verspeeld. Hij had zich nog kunnen bekeren, maar op een of andere manier was hij het helemaal kwijt. En hij was zo stoer en hij had duizenden aanhangers die met hem dweepten en die zijn ideeën geweldig vonden. Maar aan het einde gaat het niet om wat wij geloven of om wat wij denken of wat mensen ons verteld hebben. Aan het einde blijft alleen de waarheid over. En niets anders dan de waarheid. En misschien, ik geloof er geen snars van, misschien hebben de atheïsten gelijk en is het over en uit. Maar ik geloof dat Jezus gelijk heeft. Ik geloof dat Hij die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Daarom zeg ik vaak als ik een begrafenisdienst leid van een broer of een zus die ontslapen is in de Heer, dan zeggen wij vaak tot ziens. Niet vaarwel. Dat is niet accuraat om vaarwel te zeggen. We moeten tot ziens zeggen. Tot ziens in het hemels Jeruzalem. En alle mobieltjes zeggen amen. Amen, amen. Ja. Dit is het evangelie, goed nieuws. God zelf is kind geworden. Hij is de Zoon ons gegeven, het kind ons geboren. God zelf. Was de hemel leeg? Ik zei het gisteravond ook, nee. Toen Jezus geboren werd, kwam God in het vlees, maar de hemel was niet leeg. Hoe kan dat? Nou, God is geest. Daarom is God in Australië. God is in Berlijn door zijn geest. God is hier in Diemen. God is in New York. God is in, noemen ze ze, Almelo. Dat is een schok, hè? Suriname, wie zei Suriname? God is in Suriname, is lekker warm. Maar God is geest, dat betekent niet dat hij een spookje is waar je doorheen kan kijken. Weet u nog, de geest van God die over de aarde zweefde? Woensdag hè, naar de groenteman gaan, hè? Even kijken in die groentezaak. Je hoeft niks te kopen. Maar kijk, en laat het tot je door. Het is allemaal stof wat er ligt. Kijk eens naar mij. Broeder Henk, ik ben gemaakt van stof. Bijzonder, hè? Maar ik ben toch niet zomaar een bergje stof, want 35 jaar geleden zei een hele knappe jonge dame, die zei ja tegen mij. Ja. En ik wil een weddenschap met iedereen aangaan, had ze nooit tegen een bergje stof gezegd. Had ze meteen de stofzuiger gepakt. Amen. We zijn bijna goddelijk gemaakt. En hoor goed, en ook kijkers thuis, hoor goed, degene die ons uit stof heeft gemaakt, die ons een vrije wil heeft gegeven, die wij tot op de dag van vandaag op een verschrikkelijke manier misbruiken, omdat we elkaar misbruiken, diegene heeft ingegrepen, die is in onze ellende gekomen. Hij heeft een fundament gelegd, 2000 jaar geleden heeft hij een deur geopend, een geestelijke deur, naar een nieuwe dimensie. Jezus zegt, ik ben de deur der behoudenis. Als je door mij binnengaat, zal je behouden worden. Er is een nieuwe hemel. Er is een nieuwe aarde. En Jezus Christus is de deur. Hij is de hoeksteen. Hij is geboren. Waarom? Om de weg naar de Vader te ontsluiten. Dat is het evangelie wat ik predik. En elke grapjas die er tegenin gaat. En elke grote muil die zich roert. Ga je gang. Maar dit is een feit. Dit is een onweerlegbaar feit. God heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij is in zijn eigen werkelijkheid gekomen, in zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft een gruwelijke prijs betaald aan het kruis. En je mag spotten wat je wil. En je kan het honen en je kan het wegredeneren. En je kan van alles bedenken. Maar aan het einde van jouw leven, uw leven, van mijn leven, blijft alleen de waarheid over. En die waarheid kan wel eens een naam hebben. En ik geloof dat die naam een waarheid heeft, een naam heeft. En dat is Jezus. De enige geboren Zoon van God. Hij heeft de meeste volgers, zelfs vandaag nog, 2000 jaar later, heeft de meeste volgers. En een hele hoop geven hem een duimpje. Wees niet naïef, doe niet dit. Doe niet dit, doe dit. Ontdek wie die is. Ontdek hoeveel hij van jou houdt, van u houdt, van mij houdt. je vader, je moeder, je vriend, je vriendinnetje. Niemand houdt zoveel van jou als hij. Echt waar. Amen.